事。
Keuzestress, Tinderdates, binge-watcher, burn-out, ZZP, Instagram, like, superlike. Welkom in de wereld van de millennial. Als we onze selfies en onze Instagram-accounts moeten geloven, dan gaat het geweldig met ons. Maar is dat wel zo? We gaan erover praten in onze podcast. En dat doe ik met jongerencoach Ike Kramer, documentairemaakster Emma Westerman en psycholoog Thijs Launsbach. En Julius is er ook eigenlijk altijd bij. Maar die heb ik nog nooit aangekondigd, tot nu.
Nu wel.
Julius van de redactie. Is producer van dit programma. En die zorgt eigenlijk altijd dat we hier zijn. En die praat ook gewoon mee, want jij bent ook een millennial. Dus bij deze, welkom.
Dankjewel, jullie ook. Welkom.
Ja, je ontgroening komt. Dat gaan we nog eventjes bespreken, wat we gaan doen.
Goed.
We willen heel veel. Sky is the limit. Je kan alles worden. Maar wat als dat nou niet lukt? Zo. Ik maak eventjes bijna hier iets helemaal kapot. Ik gooi een fles water om in de studio. Dat is echt... Als iemand dit nu ziet. Goed, we gaan het hebben over teleurstellingen. Emma.
Ja, Malou.
Ja, ik ben teleurgesteld in jou. Nee, ik ben niet teleurgesteld. Wanneer ben jij voor het laatst teleurgesteld en waarom?
Ik ben de laatste keer teleurgesteld geweest in... vorige week in een opdrachtgever. Die opeens een ander gezicht liet zien dan daarvoor en mij een beetje afserveerde. Mm-hmm. Dus ik ben wel, ik kan teleurgesteld zijn als iemand totaal niet voldoet aan het beeld wat ik daarvoor had.
Ja, en dan gaat het echt over mensen.
Ja.
Dus eigenlijk over dus iemand anders die jou teleurstelt.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Thijs?
Ja.
Hey.
Wanneer was jij voor het laatst teleurgesteld?
Ja, ik zat daarover na te denken. Ik heb dus een boek uit. Moet ik, ja.
Ja, we hebben het er vorige week.
We hebben het vorige week uitgebreid
over gehad. Boek eigenlijk?
Ja, fucking druk heet die.
Ja.
En dat gaat natuurlijk hartstikke goed, zeker in deze week. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar
hij is al uitverkocht, toch?
Dit ging heel snel. Ging
ik
heel
vond
snel.
Echt een hele leuke boekpresentatie.
Oh ja, tof.
Ja, ja. Heel goed gepresenteerd.
Maar wat je dus hebt, als het is een heel interessant fenomeen, tenminste dat heb ik met zoiets. Als je dus iets publiceert op een onderwerp dat al heel... Heel veel over gedaan wordt, mm-hmm. of veel over gesproken wordt. En je hebt zelf het idee van, ik heb iets heel tofs heb ik neergezet. Het is echt heel tof. En nou hoop ik maar dat mensen het zien. Mm-hmm. Dan treedt er bij mij een soort, dat moet ik altijd heel erg oppassen. Want dan merk je dus als er een ander artikel over gaat, of er gaat iets, er wordt over gepraat op de radio of op de tv, moet ik me altijd heel erg inhouden. Dan denk ik, ik moet daar zitten en ik zit er niet.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat is een beetje, dat is mijn teleurstellingsgevoel. Komt dan, zeg maar, doet de kop op.
Ike?
Wanneer ik voor te laat teleurgesteld was, ik zou het eigenlijk niet kunnen weten.
Nee, goed teken denk ik.
Ja, ik ben niet zo heel snel teleurgesteld, maar het heeft misschien ook te maken met dat ik niet zo heel veel verwacht van andere mensen,
ja.
Of van het leven.
Of van jezelf.
Of van mezelf. Ja, ik denk dat dat een heel groot verschil is. Hè? Ik denk dat teleurgesteld zijn in jezelf veel gevaarlijker is dan af en toe teleurgesteld zijn in andere mensen.
Mm-hmm. Ja, Julius?
In het weekend. Ik moet altijd
gewoon
in het...
teleurgesteld in het weekend?
Ja, altijd. Want dan moet ik, dan is mijn my time to shine met radio maken. En ik wilde eigenlijk heel graag heel veel gaan drinken op zaterdag. En toen had ik vrijdagnacht gewerkt. En toen moest ik zaterdagnacht ging ik ook werken. En toen krijg je al die appjes binnen van vrienden en voetbalteams die overal maar staan. En leuke dingen doen. En toen dacht ik, kut.
Kut, ik moet het leukste doen wat er bestaat.
Ja, maar daarom was die teleurstelling ook heel snel weer voorbij.
Maar was je dan teleurgesteld in jezelf, dat je dat zo voelde? Of teleurgesteld in je vrienden? Of teleurgesteld
in dat je even niet daarbij bent. Dat je dan gewoon thuis zit en dat je aan het wachten bent tot je naar de studio moet. Maar daarna ben je weer inderdaad hele leuke dingen aan het doen. Maar eventjes dat je zin hebt om heel veel bier te drinken.
Mm-hmm.
Dat is de laatste teleurstelling geweest. Maar ik ben ook niet zo heel snel teleurgesteld.
Is het...
En jij dan?
En jij?
Ik weet niet of je teleurgesteld in waar ik voornamelijk nu dan over nadenk, als je kijkt naar wat we bespreken, Millennial Mindfuck, is teleurgesteld in dat je iets probeert en het lukt niet. En dat is dan voornamelijk op werkgebied. Ik zit eventjes goed na te denken naar een voorbeeld over wanneer ik echt teleurgesteld was. Nou, ik kan teleurgesteld zijn in een interview dat ik met iemand doe. En dat ik dan niet alles eruit heb gehaald. Dat ik dan achteraf denk, kut, ik had dit moeten vragen of ik had dat moeten vragen. Dat is bij mij wel een soort van teleurstelling die dan een beetje blijft knagen. Erin. Maar wat ik me afvroeg, als we het hebben over teleurstellingen, durven wij ons daar echt over uit te spreken? En dan heb je dus inderdaad twee soorten teleurstellingen. Teleurstelling naar jezelf en een teleurstelling naar iemand anders. Maar ik vind het namelijk altijd heel hard om tegen iemand te zeggen, jij stelt mij teleur.
Het is erger. Je hebt toch altijd, ja, nee, ik ben niet boos. Ik ben alleen teleurgesteld. Ja. En die komt echt veel harder aan altijd. Ja. Ja.
Maar durven we goed om te gaan met teleurstellingen? Dus daarover te praten? Ja. Wij natuurlijk wel.
Nou, ik heb er wel ideeën over. Kijk, om te beginnen moet je, zou ik zeggen, nooit tegen iemand zeggen dat je teleurgesteld bent in die persoon. Want het impliceert dat het iets is wat niet meer hersteld of ongedaan kan worden gemaakt.
Mm-hmm.
Je stelt mij teleur. Dus als je, denk ik, iets wil bereiken van iemand, dan moet je dat niet zeggen. Dan kan je beter zeggen van, hey, wat was ook alweer het doel? Wat was je van plan? En waar zijn we uitgekomen? En kunnen we het nog op een andere manier proberen? Mm-hmm. Dus als ik bijvoorbeeld in coaching van jongeren, is het not done om te zeggen, nou, we hadden een bepaald, je zou toch dat en dat doen vorige week. Nu ben ik wel in je teleurgesteld.
Ja.
Nou, dat is echt, ik zou dat dus never to nooit niet tegen een ander zeggen.
Wat doet dat met zo'n jongere dan, als je dat zou doen?
Ja, maar teleurgesteld zijn, iemand impliceert dat iemand die iets fout heeft gedaan, wat eigenlijk ook niet meer hersteld kan worden.
Ja, wat zeg je er eigenlijk mee? Jij hebt iets gedaan in jouw leven dat voor een bepaalde emotie bij mij zorgt, omdat mijn verwachtingen over jou niet overeenkwamen met wat ze zijn.
Ja.
Wiens schuld is het dan eigenlijk? Is het de schuld van degene die je teleurstelt of is het je eigen schuld?
Ja, en ook, kijk, ik denk dat er heel veel interessante gedachten zijn te formuleren over teleurstelling. Ik heb ook al een heel lijstje met allemaal krabbels staan. Maar sowieso is, denk ik, iets wat heel gevaarlijk is. Kijk, ik denk dat omgaan met teleurstellingen een hele belangrijke levensvaardigheid is.
Ja.
Dat echt, ik denk dat heel veel van de kwaliteit van je leven afhangt van, ben jij in staat om met teleurstellingen om te gaan? Er zijn natuurlijk, en het is iedereen, niemand, we zijn allemaal mensen, dus we zijn ook allemaal bang voor teleurstellingen. Maar als jij dus heel bang bent voor teleurstellingen, dan durf je ook weinig dingen te proberen. Dus de kans is dan heel groot dat je ontzettende spijt gaat hebben in je leven en heel veel onzekerheid en zo. Maar dus kunnen omgaan met teleurstellingen is, denk ik, echt cruciaal dat je het kan. Maar het heeft dus, denk ik, één, heel veel te maken met je verwachtingen. Want hoe hoger je verwachtingen zijn, hoe groter de kans is dat je ook teleurgesteld zult zijn. Als jij verwacht dat je 1 miljoen verdient op je 30ste, dan is de kans op teleurstelling heel erg groot.
Mm-hmm.
En ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met iets wat ze dan zeggen, hindsight is 2020. Dus als jij terugkijkt op dingen in je leven, dan kan je zien van, oh, dat had ik anders moeten aanpakken. Maar dat wist je toen niet.
Mm-hmm.
Dus ik denk wat een groot risico is, wat heel veel mensen hebben, ik in ieder geval ook wel, is dat je jezelf beoordeelt met terugwerkende kracht. Dus van, oh, toen had ik andere keuzes moeten maken.
Ja, op basis van de eisen die je nu hebt.
Van de eisen van wat je nu weet. Ja, dat wist je toen niet. Je deed toen wat je dacht dat goed was. En nu weet je beter. Maar dat betekent niet dat je gefaald hebt. Dat betekent gewoon dat je je nu weer verder ontwikkeld hebt. En dan hoop je dat je gewoon weer nieuwe dingen kunt proberen en je op een andere manier kunt gedragen, andere keuzes kunt maken. Maar volgens mij wat heel erg funest is teleurgesteld zijn in jezelf, omdat je achteraf ziet dat je dingen iets anders had kunnen aanpakken. Ja,
ja.
Zo weet ik er nog wel een paar.
Ja, ik herken dat wel, want als ik nu terugkijk naar toen ik 21 was, toen wist ik niet goed wat ik wilde. Ik was aan het kloten, ik kon geen studie afmaken en dan ging ik weer andere dingen doen. Maar daar zat best wel een grote zorg voor mezelf vooral, dat ik het niet wist. Maar als ik nu ben ik 28, denk van, ja, gast, je was 21. Weet je, als je nu gasten van jonge mensen ziet, ga vooral veel doen. Ga veel kloten, uitgaan, ga plezier hebben. Maar ik denk dat heel veel mensen dan op dat moment in het nu leven en dat plezier niet kunnen hebben, omdat ze constant teleurgesteld zijn.
Ja. Het is ook nog eens de vraag van wat is het abstractieniveau waarop je jezelf beoordeelt. Hè? Van als je een bepaalde relatie hebt gehad en die werkt niet, kun je twee dingen denken. Of je kunt denken, oh, deze relatie werkte niet, want het was gewoon iets in die relatie dat niet helemaal klopte. Het ligt een deel aan mij, het ligt een deel aan de ander. Of je kunt denken, ik ben een waardeloos persoon. Dan heb je een oordeel over jezelf als heel persoon. Nou, dat is volgens mij iets wat bij millennials nog wel eens fout gaat. Want het verhaal gaat dat zij voornamelijk beschermd zijn opgevoed. Dus niet zo heel veel te maken hebben gehad met teleurstellingen. Het is een beroemd voorbeeld. Het is de generatie die een medaille kreeg. Niet voor het winnen van de wedstrijd, maar ook voor het meedoen van de wedstrijd. En als we een blokkentoren bouwden en we konden net niet bij de top. Dan was er altijd wel iemand die net het blokje op het laatste ding wilde leggen. En dat zou er dan de oorzaak zijn geweest dat we nu niet zo heel goed met teleurstelling kunnen omgaan. En dus bijvoorbeeld, als we een functioneringsgesprek, we komen ergens een bedrijf binnen, we gaan daar werken en we hebben een half jaar een functioneringsgesprek. En dan blijkt dat een aantal dingen heel goed gaan, maar ook een aantal dingen niet. Dat is een moment waarop veel millennials dus afhaken of echt een flink probleem krijgen, omdat die dan het gevoel hebben, niet ik heb dit niet helemaal goed gedaan, maar ik heb als mens gefaald.
Ja.
En als je dat denkt van jezelf, dat is enorm heftig. Dus inderdaad, dat soort van wat jij zegt, is het omgaan met teleurstelling is heel belangrijk. En dat een deel daarvan impliceert dus ook dat je het juiste perspectief op een teleurstelling kan hanteren. Dat je dus het tot de juiste proporties terug kunt brengen. Niet denken als je feedback, als je kritiek voor je oren krijgt. Ik heb als mens gefaald of mijn hele wereld vergaat. Maar dat je het in de context kunt zien van een functioneringsgesprek bijvoorbeeld. Dat is heel belangrijk.
Mm-hmm. En hoe doe je dat dan? Want dat klinkt natuurlijk, het klinkt heel logisch. Maar je weet ook dat als je midden in zo'n teleurgestelde situatie zit, dat het dan heel lastig is om daar uit te zoomen en heel rustig daarover na te denken. Of het,
ja.
Ik wil, om daar afstand van
misschien
te nemen.
Als je in dat gesprek zit en je hebt er moeite mee, dan zou ik zeggen, is het eigenlijk al te laat. Kijk, dit is ook iets wat je moet leren en moet ontwikkelen. Misschien dat het ook wel zo is dat afhankelijk van dingen die je meemaakt in je jeugd, dat sommige mensen daar gewoon een wat dikkere huid hebben dan de ander. Dat kan ook natuurlijk. Of misschien toch in je hersenen. Hè, er zijn gewoon mensen die kunnen gewoon niet goed tegen kritiek. En dat zullen ze altijd moeilijk blijven vinden. En andere mensen, ja, dat rolt dat gewoon wat makkelijker van ze af. Maar bijvoorbeeld, ik denk persoonlijk dat bijvoorbeeld sport heel belangrijk is om die reden.
Om dat te leren.
Om dat te leren.
Om te gaan met verlies bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld, ik heb altijd geskateboard.
Mm-hmm.
Nou, met skateboarden leer je nou met teleurstelling omgaan. Want je moet namelijk 1000, 2000, misschien wel 3000 keer een trucje proberen voordat het een keer lukt. En dan als je mazzel hebt na zoveel jaar, dan heb je het een beetje, dat noemen we dan consistent. Hè, dat je dat vaak kan, maar zelfs dan. En als je dan bijvoorbeeld gaat proberen wedstrijden te skaten, dan kom je er weer achter dat er bijna iedereen beter is dan jij bent.
Ja. Mm-hmm.
Dus ik heb daar zelf dat, zeg maar, dat vallen en opstaan. Vandaar ook dat ik in het Millennial Manifest daar ook een heel hoofdstuk over heb geschreven. Ik denk dat een sport of misschien ook een andere activiteit je heel erg kunnen leren om teleurstellingen om te gaan.
Ik ben al jarenlang fan van Ajax.
Oh, dan kan je ook goed met teleurstellingen omgaan.
Het ging echt super slecht. Ik ben vorig jaar zelfs, even over teleurstellingen. Vorig jaar speelde Ajax de Europa League finale in Stockholm tegen Manchester United. Toen ben ik daarheen gegaan. 'S ochtends om 6 uur in het vliegtuig. Toen moesten we 5 uur wachten, omdat heel Amsterdam die kant op wilde. Ben ik 24 uur lang wakker geweest om die wedstrijd te zien. Die verloren we. En toen mocht ik weer terug het vliegtuig in naar Amsterdam. Toen kwam ik gewoon als een soort halve psychose aan vermoeidheid kwam ik terug. Ben ik zo rillend in mijn bed gaan liggen. En die wedstrijd was helemaal kut. Nou, dat is best wel een teleurstelling.
Ja, dat is teleurstelling. En tegelijkertijd is dat dus een hele goede training,
ja,
voor de echte grote teleurstellingen die je nog in het leven, ja. Tenminste, ja, dat is heel hard om te zeggen. Maar
jij nog gaat krijgen,
ja,
Julius.
Jij gaat
nog veel meer teleurstellingen
krijgen. Nou, het hangt er vanaf. Tenminste, ja. Ik heb wel aardig wat teleurstellingen al meegemaakt zelf, maar dat is ook omdat ik leg de lat voor mezelf al redelijk hoog.
Ja.
Ik verwacht gewoon dat ik op een behoorlijk niveau functioneert.
Het is wel interessant.
En dan heb je ook veel teleurstellingen.
Mm-hmm.
Het is interessant wat je daar zegt. Ik zat nog even hier over na te denken en wat op te zoeken. Ik kwam op een boek van Mo Gaudat. En die heeft een soort formule voor geluk opgesteld.
Is dat een pseudoniem van jezelf? Want
nee.
Dat boeken promoten van jou, dat
begint
een beetje.
Ja,
ja.
Nee, dit is niet een boek van mijzelf. Dat is een boek van een engineer bij Google. Die op een gegeven moment een aantal hele nare dingen in zijn leven doormaakte. En zich toen is gaan storten op de vraag, wat maak je nou gelukkig? En die komt met een formule daarvoor. Komt-ie? Geluk is de ervaringen in je leven min de verwachtingen die je over die ervaring hebt.
Dus ervaringen in je leven?
Nog een keer.
Ja.
Geluk is de ervaringen in je leven, of wat er gebeurt in je leven, min de verwachtingen die je daarover hebt. En het interessante is wat van millennials veel gezegd wordt, is dat die verwachtingen dus torenhoog zijn. Mm-hmm. Dus die verwachten van zichzelf en van het leven dat het allemaal fantastisch is. Nou, wat houdt die formule dan in? Als je leven fantastisch is en je verwacht dat het fantastisch is, ben je op zich redelijk, ja, ben je een beetje gelukkig. Niet super gelukkig, maar een beetje gelukkig. Maar als je leven niet fantastisch is, en laten we eerlijk zijn, wiens leven is nou 100% fantastisch. Maar je hebt wel de verwachting dat je leven fantastisch is, dan ben je dus heel ongelukkig. Ja. Mm-hmm. Want dan valt het tegen.
Maar wat ik ook nog, want ik zit nog steeds, dan hou ik er al voor op over dat sportgebeuren. Maar bijvoorbeeld een topvoetballer, hè, die speelt een Champions League finale en die verliest die. Dat is een gigantische teleurstelling voor zo'n jongen, want die heeft daar zijn hele leven naartoe gewerkt. Vervolgens gaat hij naar zijn huis en die voetballer is goed voor 200 miljoen. Dan maakt het zwembad en die Lamborghini waar hij de volgende dag in kan rijden ook geen reet meer uit.
Nee.
Hij is teleurgesteld. Maar heel veel mensen zullen denken, die heeft toch heel veel poen. Waar zit die teleurstelling dan in? Maar dat is dus, het staat totaal los van elkaar dan, toch?
Ja, maar je kan dus ook, die formule die impliceert dus ook dat die voetballer dus iets gelukkiger kan zijn door zijn verwachtingen iets naar beneden bij te stellen.
Ik vind het toch wel heel interessant, omdat als je kijkt naar optimisme en pessimisme, dan lijkt het wel zo dat pessimisten minder snel teleurgesteld dan zijn. Dus misschien gelukkiger.
Ja, misschien wel minder te maken hebben met teleurstelling inderdaad. Ja, ja, zeker. Als jij niet zo heel veel verwacht van het leven, dan is wat jij krijgt uit het leven, daar ben je een stuk gelukkiger mee.
Ja, maar als je niet veel verwacht van het leven en dat vertaalt zich in weinig ambitieus zijn en niet veel doelen stellen, ga je ook niet veel meemaken.
Nee, dat is waar.
Dus het is denk ik wel lastig. Ik denk persoonlijk, ik ben een groot voorstander van gedreven zijn. Mm-hmm. Ik denk absoluut dat er heel veel te zeggen is voor ambitieuze doelen en gewoon ervoor gaan. Wat je vervolgens niet moet doen, is als je dat doel dan niet haalt, denken dat je gefaald hebt. Maar je moet wel echt wat proberen.
Ja, maar
tenminste,
dat
als jij
dus
niet
laat.
Serieus ergens voor gaat, ja, kom op, dan moet je, natuurlijk word je depressief.
Ja, maar wat ik daar dus heel erg fascinerend aan vind, is dat het letterlijk laatst, ik ben dus nu pas rijlessen aan het doen, beetje laat.
Teleurstelling?
Nou ja, ik was dus eigenlijk van tevoren dacht ik, oh, dat wordt helemaal niks. Want ik ben al 36, dat gaat echt helemaal niks worden. Ik vind het superleuk en het ging eigenlijk heel goed. De eerste paar weken of de eerste anderhalve maand. En toen ging mijn instructeur op vakantie. Dus ik had een break van 2-3 weken. We zaten weer in de auto. En ik had daarvoor helemaal geen verwachtingen van mezelf. Dus ik was eigenlijk gewoon aan het rijden. En was elke keer blij dat er iets goed ging. Van, wow, ik kan gewoon achteruit rijden. Cool.
Ja, wow, weer niet dood vandaag.
Ja, inderdaad. Niemand aangereden. Op tijd geremd. Yes. Nou, maar dat soort dingen. Echt daar blij mee. En toen zat ik in de auto. En het ging eigenlijk redelijk vanzelf. Maar ik had van tevoren bedacht, nou, ik zit nu ongeveer op een derde van mijn lessen. Ik moet eigenlijk nu wel veel beter kunnen rijden. Eigenlijk zou ik nu al gewoon echt veel beter ook op de weg moeten kunnen letten, bijvoorbeeld. En we zaten in die auto en ik had een soort, nou, een helemaal blank. Ik ging gewoon even helemaal uit in mijn hoofd. Ik had te veel prikkels. Ik ging te veel nadenken. Gas, wist ik opeens niet meer precies of ik het wel of niet moest indrukken. Dus gelukkig.
Levensgevaarlijk.
Echt levensgevaarlijk. En ja, gelukkig met een instructeur daarnaast. Dus dat ging helemaal goed. En toen hadden we er later een gesprek over. En hij zei, ja, wat gebeurde er nou? En uiteindelijk kwamen we erop dat ik zo'n hoge verwachting van mezelf had. Dat ik eigenlijk teleurgesteld was waar ik was. Al in die lessen. En daardoor mezelf dus volkomen blokkeerde. Terwijl het eigenlijk al best wel goed gaat.
Heel grappig, want jij, ik wijs even naar
wat
Julius.
Wat zit je aan te wijzen naar mij? Ja,
jij hebt eigenlijk een beetje vanochtend het tegenovergestelde gedaan. Jij was echt, je hebt vanochtend jezelf een ongegeneerd laag doel, waar je dan heel trots op was dat je het had
Hoezo?
Gehaald. Het ging goed in de trein vanochtend. Jij bent één keer met de trein gekomen en niet met de auto.
Dat is
en
helemaal
hij
niet
komt
waar.
Aan en je belde het
dat is
wel.
Niet waar.
En jij zei, nou, ging gewoon helemaal top met de trein.
Ik moet het toelichten.
Ik
was vorige keer was ik een kwartiertje te laat. Hadden we hier een interview 's ochtends vroeg en ik had weer een trein gemist en ik stond op een verkeerd perron en allemaal gedoe. Dus ik dacht, ik ga me nu herpakken door een half uur eerder te komen. Nou, helemaal blij toch?
Ja, ja. Ja. Ja, dat zeg ik. Een gênant laag doel. Maar, nee. Ja,
maar dat is maar als je, heel grappig. Als je bijvoorbeeld aan het sporten bent en je hebt van jezelf, stel je dat als doel, ik wil 4 keer per week 10 kilometer hardlopen. Nou, dat is een doel die voor heel veel mensen niet super bereikbaar is. Maar zeker als je 1 of 2 keer 10 kilometer hebt gehaald, en dan ga je ervan uit dat je dat elke keer kan. Super teleurstellend. Maar als je voor jezelf zegt, ik wil in ieder geval 2 of 3 keer per week in ieder geval 1 kilometer hardlopen, dan wordt de kans veel groter dat je dat ook gaat doen, dat je gemotiveerd blijft en dat je uiteindelijk veel meer gaat doen dan je daadwerkelijke doel was. Dus dat is een hele makkelijke manier om dus al van tevoren om te gaan met het inbouwen van teleurstellingen.
Ja.
Want je gaat je doel op bepaalde punten niet halen. Je gaat niet nooit fouten maken in je leven. En als je dat niet incalculeert, dan is het leven super teleurstellend voor je.
Ja, ja, ik denk, ja, kijk, maar wel, kijk, jij bent ook een redelijk gedreven type.
Ja.
Ik denk dat we dat allemaal wel zijn. Maar de angst voor teleurstelling is ook heel groot.
Het kan een motivator zijn, bedoel je? Ook.
Ja, ik denk
dat... Demotivator misschien wel.
Ja, een demotivator.
Ja.
Ik denk dat wat ook voor... Millennials, we hebben hele hoge doelen. Maar ik zie ook wel bij jonge mensen ook heel veel het tegenovergestelde. En dat is dat ze eigenlijk helemaal niet ambitieus zijn. Of er wel over nadenken, maar het niet echt proberen. Dus ik denk ook dat durven kwetsbaar, jezelf kwetsbaar op te stellen, door gewoon af en toe een serieus doel te stellen, ja, en daar gewoon voor te gaan en dan genadeloos op je bek te gaan ook, dat je daar juist ook wanneer je jong bent heel veel aan hebt. Want dan leer je, kijk, tot en met je 25ste of zo maakt het allemaal, nou, iets eerder misschien. Ik zeg tot en met je 20ste maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Vervolgens tussen je 20ste en 30ste, 35ste, de dingen die je dan doet in je leven gaan bepalen ongeveer waar je uit kan komen. He, dus als je bijvoorbeeld gaat studeren of wat dan ook, dat is in die periode. Dat betekent niet dat studeren heilig is en dat dat de enige manier is om dingen te bereiken. Maar even simpel gezegd, ik chargeer het nu een beetje, ik ben benieuwd hoe jullie erop gaan reageren. Ik denk dat je wel voor je 35ste wel echt een paar grote sprongen moet hebben gewaagd. Is dat Nederlands?
Ja, 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 dat is heel, ja, goed Nederlands. Ja.
Want als je dat niet doet in die periode, dan vraag ik me af of dat later in je leven nog wel gaat gebeuren. Want dan heb je die angst voor die teleurstellingen. Dus ik denk wel dat je ook op jonge leeftijd dat echt wat te zeggen is voor grote projecten. En of het dan lukt, mm-hmm, of je dan die jongen met dat plastic opruimen in de oceaan, hè, dat project, dat is een prachtig voorbeeld ervan. En hem is het nog gelukt ook.
Ja.
Maar zelfs als het hem niet gelukt was...
Wie was die Nederlandse jongen?
Bojan Slat heet hij.
Ja, die, ja, dus een technologie heeft bedacht waarmee die plastic uit de oceaan kan opruimen.
Oh ja.
Maar nou, dus zelfs al was het hem, ja, niet gelukt, dan denk ik dat nog zo'n project heel veel bijdraagt aan je ontwikkeling.
Ja, begrijp me niet verkeerd. Ik ben het helemaal met je eens. Ambitieuze doelen stellen voor jezelf is super belangrijk om ergens te komen. Maar je eigenwaarde ophangen aan het behalen van die doelen altijd, ja, dat is niet zo'n heel goed idee.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar je moet het dus wel doen.
Ja. Maar
ja,
je moet voor jezelf
blijven zitten, inderdaad.
Als je incalculeert dat je misschien 80% van je doelen haalt en niet 100%. Dat is als je probeert gewicht te verliezen, is dat bijvoorbeeld ook. Als je vanuit gaat dat je in 100% van de gevallen de juiste keuzes maakt en gezond eet, dat werkt niet zo goed. Maar als je ervan uitgaat dat je dat 80% van de gevallen doet, dan heb je alsnog supergoed resultaat. En je kan het jezelf vergeven als het een keer misgaat.
Oh, Emma, Thijs gaat een dieetboek schrijven hierna.
Ja, ja, ik voel het ook aankomen.
Fucking afvallen.
Fucking honger. Emma, wat wordt jouw grote sprong dan? Om je gevoel voor teleurstelling en daarmee omgaan te trainen?
Nou, ik kreeg mede door die rijlessen. Ik kreeg van die instructeur die zei, nou, als je nou gewoon eens ziet dat je elke les net iets beter doet dan de vorige. Gewoon een klein beetje beter. En niet meteen dat einddoel het op je vizier hebben, maar gewoon die kleine stapjes hebben. En daar misschien zelfs ook plezier in hebben. En dat is echt, dat gaat over die rijles zelf. Maar toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk best wel een hele goeie. Om op die manier en wel verwachtingen te hebben van wat je wil halen, maar ook die teleurstellingen niet te voelen dat je dus nog niet bij je einddoel bent.
Mm-hmm.
Nou, en bijvoorbeeld wat ik dus zou zeggen is, het is niet erg als je de eerste keer zakt voor je praktijk.
Ook dat, ja.
Het is gewoon niet erg. Ja, het kost je een paar eurootjes. Maar dat is gewoon geen ramp. Het is de angst voor zakken voor je examen, waardoor het vastloopt.
Ja.
Zoals jij en mensen denkt, vragen ook wel eens van, ben je nooit bang voor een teleurstelling als je begint aan een langer project? Dus inderdaad, of een boek schrijven, dat zullen jullie ook herkennen, of een documentaire maken, of een programma maken. Van wat als het nou niet lukt? Is het niet een te groot doel? Word je daar dan niet bang van? Maar als je het nou ziet in steeds kleinere stapjes, je moet niet bedenken dat je al bij je einddoel moet zijn wat je over 3 jaar in handen hebt, of 2 jaar.
Je eerste boek wordt geen bestseller. Je
ook
eerste
dat.
Docu wordt geen megaproject. Je eerste docu komt niet op Netflix.
Maar misschien je eerste baan is niet je droombaan.
Je eerste baan is niet je droombaan. Maar misschien is je vierde of je vijfde docu komt wel op Netflix. Misschien is je vierde of vijfde schrijfproject.
Doorzetten.
Ja, gewoon bikkelen, doorzetten.
Ja.
Ja, en wat jij zei vond ik ook wel interessant. Het schoot me even te binnen. Jordan Peterson, die ik al een paar keer heb genoemd. Die zegt daarover. Compare yourself to who you were yesterday. Not to what somebody else is today. Kijk. Vond ik wel mooi.
Ja, want eigenlijk stiekem als je ook bekijkt. Dat is ook wel een leuke gedachteoefening soms. Van waar stond ik 5 jaar geleden? En waar sta ik vandaag? Dan zal je ook zien hoeveel je al hebt gedaan en bereikt en beleefd.
Ja.
Ja.
Ik heb een teleurstelling.
Teleurstellende
dictie vandaag. En een teleurstellende mededeling.
Durf te falen.
Ja. We zitten al door de tijd heen. Ja, dus we gaan afsluiten. Volgende week dan hebben we een Q&A, een uitzending. Dus mocht je vragen hebben, dan kan je die achterlaten op onze Facebookpagina. Of je kan ze appen naar Emma. Stuurt ze een leuk gifje terug.
Haar nummer is 06.
Dat gooien wij hem in de groepsapp. Nee, je kan een bericht achterlaten op onze Facebookpagina. Je kan mailen naar millennialmindfuck@bnnvara.nl. En je kan ons bereiken op alle mogelijke manieren. Wij zijn terug te vinden op iTunes. En volgende week zijn we er weer. Ik bedank Emma Westerman, Thijs Lounsbach en Ike Kramer. En Julius van Hek. Yes. Tot volgende week. BNN VARA.